U vindt de schriftlezing in 1 Kronieken 4 en daarvan de eerste 10 verzen. De kinderen van Juda waren Peres, Hezron en Garmi en Hur en Sobal. En Reaja, de zoon van Sobal, gewon Jahat en Jahat gewon Ahumai en Lahat. Dit zijn de huisgezinnen der Zoratieten. En deze zijn het van de vader van Etam, Jezreel en Jisma en Jidbas, en de naam hunne zuster was Hazelelponi. En Pnuel was de vader van Gedor en Ezer de vader van Hussa. Dit zijn de kinderen van Hur, de eerstgeborene van Efrata, de vader van Bethlehem. Asher nu, de vader van Tekoa, had 2 vrouwen, Hela en Naara. En Naara baarde hem Ahuzam en Hever en Temeni en Ha, Ahastari, dit zijn de kinderen van Naara. En de kinderen van Hela waren Zeret, Jezohar en Etnom. En Kos gewon Anub en Hazobeba en de huisgezinnen van Aharhel, de zoon van Harum. Jabes nu was heerlijker dan zijn broeders, en zijn moeder had zijn naam Jabes genoemd, zeggende, want ik heb hem met smarten gebaard. Want Jabes riep de God Israëls aan, zeggende, indien gij mij rijkelijk zegenen en mijn landpalen vermeerderen zult, en uw hand met mij zal zijn, en met het kwade alzo maakt dat het mij niet smarte. En God liet komen wat hij begeerde. De tekst voor de prediking is 1 Kronieken 4, vers 9 en 10. 1 Kronieken 4, vers 9 en 10. Jabes nu was heerlijker dan zijn broeders. En zijn moeder had zijn naam Jabes genoemd, zeggende, want ik heb hem met smarten gebaard. Want Jabes riep de God Israëls aan, zeggende, indien gij mij rijkelijk zegenen en mijn landpalen vermeerderen zult, en uw hand met mij zijn zal, en met het kwade alzo maakt dat het mij niet smarte. En God liet komen wat hij begeerde. Tot zover. We letten in de eerste plaats op de trouw van God. In de tweede plaats een kind van God. In de derde plaats macht bij God. Ten eerste dus de trouw van God. Ten tweede een kind van God. Ten derde macht bij God. Allemaal namen. Nee. Het waren allemaal mensen. Het waren allemaal personen. Die echt geleefd hebben, zoals wij vanmiddag ademhalen. Die net als u en ik naar de kerk gingen, hun dagelijks leven leiden, dingen deden die goed en verkeerd waren. Ze zijn niet meer. Er komt een dag dat jullie er ook niet meer zijn. En dat jullie kinderen er niet meer zijn. Al die namen in die eerste 11 hoofdstukken van 1 Kronieken, en allemaal mensen die gegaan zijn in de weg van alle vlees, en elke naam zegt, heden ik, morgen gij. elke naam zegt, jij gaat ook sterven. Zullen jullie je kinderen opvoeden bij de vergankelijkheid van dit leven en bij de dingen die waarde hebben voor de eeuwigheid? Want het leven is maar een damp en de dood wenkt ieder uur. Al deze mensen zijn inmiddels in de eeuwigheid. Eeuwig wel, eeuwig wee. Wat een ontzaglijke gedachte. Dat die mensen tussen zitten die God mogen loven, eeuwig gelukkig zijn. Dat daar mensen tussen zitten voor wie nooit meer een terug is. Die nooit meer het aanbod van genade hebben. Zul je kinderen opvoeden in het licht van de eeuwigheid. En ze wijzen dat wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Je gelooft het niet, hè? Maar als je het geloofde, zou je anders leven. Als je het geloofde, dan zou je zoeken om met God verzoend te zijn. Allemaal namen. Nee, allemaal mensen. En van de meeste mensen weten wij niet eens wie ze waren. Wat ze gedaan hebben. Wat hun betekenis was op deze aarde. Hoe oud ze geworden zijn. Wat ze gedaan hebben. Allemaal onbekenden. Maar wij hebben gezongen dat de Heere de sterren bij name kent. Want hij heeft ze geschapen. Ooit heeft hij Abraham uit de tent gehaald en gezegd, Abraham, tel de sterren indien gij ze kunt. Abraham kon het niet. Hoe zou hij ze een naam kunnen geven? Het duizelde hem voor zijn ogen toen hij dat ontelbare getal van sterren zag. En de Heere kende ze. Zou die God dan ook niet al die mensen hebben gekend? En zou diezelfde God al die miljarden mensen die op de aarde leven kennen? Zou hij er één vergeten? Zou hij geen weet hebben van die mensen? O, in de bittere aanvechting kan een kind van God wel eens klagen. Zou God ook weten van mijn droevig lot? Zou de Heere wel weten van mijn kind? Er worden zoveel kinderen geboren. En waarom dan mijn kind? En zeker als het gaat om de uitverkorenen, God kent ze één voor één. Ze staan allen geschreven in het boek des levens. Allemaal namen. Nee, allemaal mensen met wie de Heere zijn bemoeienis heeft. Is dat geen wonder? Al die mensjes die maar even op de aarde waren, die schijnbaar in de massa opgingen, de Heere kent ze en hij gaat ermee om. Hij geeft ze te eten, hij geeft ze de adem, hij geeft ze het leven. Straks vraagt hij ook het leven terug. Dat mag hij doen, want alles is van hem. Allemaal mensen die hij kent en met wie hij omgang wil hebben. Dat is wat. Hij spreekt tot die mensen. Hij regeert het leven van die mensen. Hij verbindt zijn naam aan deze mensen. Is dat geen wonder? Is dat geen wonder? Dat de Heere, die oneindige, de eeuwige God vanmiddag, nou laten we het dan maar houden bij ons, weet heeft van ons, spreekt tot ons, zich bemoeit met ons, zijn naam verbindt aan ons. Waarom toch, Heere? Waarom bemoeit u zich toch op zo'n bijzondere wijze met ons? Want wij zijn ook maar gewoon mensen van stof en as, die in de rij van de geslachten staan, en het ene geslacht komt en het andere geslacht gaat, en zo zijn wij gekomen en zo gaan we ook dadelijk in de weg van alle vlees. En toch, toch strekt God zijn hand uit. En toch opent hij zijn hand en hij verzadigt al wat er leeft. En toch biedt hij genadig dat eeuwige heil in de Heer Jezus aan. En toch brengt hij sommigen op dat erf van het verbond. En toch brengt hij ons vanmiddag onder dat woord. En toch zegt hij, maar ik ken u. En daarom wil ik dat u hier vanmiddag bent. En daarom heb ik een woord voor u. Want ik heb uw zaligheid op het oog. Ik heb geen lust in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. Ik bemoei me met u. In Matthäus 1 staat ook een geslachtsregister. En in dat geslachtsregister komt de naam van Jezus voort. Wat? De Zoon van God? Ja. Kwam uit de hoge hemel naar deze vervloekte aarde en hij wilde mens onder de mensen zijn, hoewel uitgenomen de zonde, hoewel hij de Zoon van God bleef. Hij wilde komen in de gelijkmaking van het zondige vlees en dat voor de zonde, opdat het recht der wet vervuld zou worden in hem. Dat betekent heel eenvoudig, opdat hij aan de eisen van het werkverbond zou voldoen. En de Vader en de Zoon en de Heilige Geest dat genadeverbond konden aanbieden aan mensenkinderen, waarmee hij zich bemoeit. Over bemoeienissen gesproken. Christus gekomen in het vlees. Christus geboren, net als ieder ander mens geboren, uit de moeder. Hoewel zonder toedoen van de Vader. Allemaal mensen die wij niet gekend hebben. Ze zijn geboren, ze zijn gestorven. Ze zijn op hun plaats van eeuwige bestemming. Waar zul jij de eeuwigheid doorbrengen? Denk er eens over na. Als je straks sterft en je doet je ogen open, zul je dan nameloos verwonderen over de heerlijkheid van God? Of zul je roepen, ik lijd smarten in deze vlam? Allemaal namen. En de Heere wilde komen te midden van al die mensen om zondaren zalig te maken. Wat is de bedoeling eigenlijk van de kroniekenschrijver? Want niemand heeft natuurlijk zin om 11 hoofdstukken met allemaal namen die soms nog moeilijk uit te spreken zijn, te lezen. Waarom heeft de Heilige Geest al die namen nu opgeschreven? Wel, de kroniekenschrijver leeft na de ballingschap. De schrijver van de 2 boeken van de koningen leefde voor de ballingschap. En de schrijver van de koningen laat daarom elke keer het falen en het feilen zien. Israël heeft op alle mogelijke manieren elke keer weer het verbond verbroken. De Heere heeft jarenlang zijn volk Israël gewaarschuwd. Ze hebben niet geluisterd. En toen is dat ontzaglijke oordeel gekomen. Eerst over de 10 stammen die weggevoerd zijn naar Assyrië. En daarna de 2 stammen weggevoerd naar Babel. Jeruzalem, de hoofdstad, in puin. En het ergste van alles, de tempel, de woonplaats van de heiligen, verwoest. God niet meer in hun midden. Dat is ervoor gekomen. Dat wil de schrijver van de boeken van de koningen duidelijk maken. Telkens weer opnieuw, die onbetrouwbare mens. Van geslacht tot geslacht, onbetrouwbaar. En nu de kronieken. Geen loze herhaling. De geschiedenis van de 10 stammen staat niet eens in de kronieken. Maar de geschiedenis van de 2 stammen, van David en van Juda, die worden uitgebreid beschreven. Wat wil de Heilige Geest ermee zeggen? Dit. Als het volk terugkeert uit de ballingschap, dan zijn ze maar een heel klein onderdeel van het machtige Perzische Rijk. Zomaar een stip op de kaart. En zou je voor kunnen stellen, als er een kind geboren wordt, dat je denkt, in wat voor tijd wordt mijn kind geboren? En in wat voor tijd groeit mijn kind op? Als je toch dat rijk van de boze ziet, dat alsmaar groter wordt. Je ziet hoe Nederland in een rap tempo seculariseert. Overal gaan kerken dicht. Het lijkt wel of de Heere niet meer weet heeft van zijn verbond. En dan worden kinderen geboren. Hoe moet dat toch? Is er eigenlijk nog wel toekomst voor een kind? Blijken Gods beloften wel waar te zijn, die hij aan Abraham gedaan heeft, die hij aan David gedaan heeft? En dan begint de Heilige Geest met allemaal namen. Nee, met allemaal mensen uit het geslacht van David. Wat? Gaat de Heere dan door? Is hij dan dezelfde? Houdt hij trouw, ondanks de ontrouw van de Israëlieten? Komt hij terug na de ballingschap en gaat hij verder met zijn volk? Onze tekst is genomen uit Kinderen van Juda, die aangewezen is op het sterrenbed van vader Jacob. Juda, gij zijt het! Uit hem zou de Messias voortkomen. Maar Juda was verstrooid, weggevoerd in de ballingschap. Niets meer van overgebleven. Ach, als er geen zaligmaker is, dan kan mijn kind niet gered worden. Als er geen Jezus is, als hij niet komt in de gelijkmaking van het zondige vlees. Ik kan mijn kind misschien wel opvoeden, ook dat niet. Maar ik kan mijn kind niet bekeren. En als er dan geen Messias komt, dan is toch alles verloren. Misschien staat er ook boven uw pericoop 1 Kronieken 4 nog meer kinderen van Juda. Want in de voorgaande hoofdstukken werden ook al kinderen van Juda genoemd. Jazeker, uit die stam waaruit de Heere Jezus geboren zou worden, die stam is er nog steeds. Dus, ondanks de wegvoering naar Babel, ondanks de oordelen, ondanks de straffen over het volk, blijft u dezelfde, Heere? Blijft u trouw aan uw eigen woord? We zongen het toch. Heere, gij zijt ons een toevlucht geweest. Van geslacht tot geslacht. Wat een voorrecht, doopouders. Dat jullie voorgeslacht hebben waarin God gewerkt heeft. Ik zeg niet dat dat de voorwaarde is voor de bekering van onze kinderen. Dat zeg ik niet. Maar ik zeg wel dat reken erop. Godvrezend voorgeslacht worstelt, geworsteld heeft, gezucht, gebedeld heeft voor het nageslacht. Dus er zijn nog kinderen van Juda. En er zijn nog kinderen van David. De Heere is een toevlucht van geslacht tot geslacht. De kerk met een hoofdletter staat in de lijn der geslachten. En in de bedding van het verbond, wel de Heere die genade van uitverkiezing en van geloof en van bekering schenken. Wat is dat machtige? Ik zeg niet dat elk gedoopt kind zalig wordt. God verhoede het tegenovergestelde. Maar ik zeg wel dat in de bidding van het verbond de Heere zijn verkiezing realiseert. En in de bidding van dat verbond de genade van geloof en bekering uitdeelt. Wat een troost. Als wij aangevochten worden, wat zal er van dit kind worden? Trouwens, zijn er vanmiddag van die ouders, gemeenteleden, die daarmee zitten, die daarmee worstelen? Want dat is nog erger. Dat er ouders zijn die niet geven om het heil van hun kind. Die de zorgen niet kennen van de tijd waarin wij leven. Die zich niet afvragen. Zou God zijn belofte wel waarmaken? Of zouden zijn beloftenissen verder hun vervulling missen? Het is wat. Als je een vader of een moeder hebt die zich niet bekommert om je eeuwig welzijn. Zal dat de opvoeding van jullie kinderen stempelen? Nu al. Nu ze nog zo klein zijn. Nog niet of nauwelijks tot hun verstand gekomen zijn. Zeggen onze kinderen later. Onze ouders leefden in het licht van de eeuwigheid. En ze hebben ons altijd daarop gewezen. Maar dat is het allervoornaamste. Getroost te leven. Straks zalig te sterven. De God des verbonds, die haalde ze uit Babel. En de God des verbonds, die bemoeide zich weer met zijn volk. En al werd er een tempel gebouwd die in de ogen van de oudsten minder was dan de tempel van Salomo. Haggai mocht profeteren dat in deze tempel de Heere Jezus tentoongesteld zou worden. Zodat de komst van Christus zeker, zeker zou blijken waar te zijn. En hij is gekomen. Wij staan achter die geschiedenis. O, die trouwe God. Daar kun je het op wagen. Daar waagt het geloof ook op. Elke keer maar weer opnieuw. Onze zonden kunnen zijn trouw niet teniet doen. Zo doe hij ook aan mij. Onze tweede gedachte. Een kind van God. Het gaat in onze tekst over Jabes. Zomaar ineens wordt hij genoemd. Zomaar ineens haalt de Heilige Geest hem uit het geslachtsregister. Zomaar ineens wordt er iets meer gezegd over een van al die mensen die geboren zijn en gestorven zijn. Wie Jabes was, waar hij gewoond heeft, wat hij gedaan heeft, het is allemaal onbekend. We weten maar een paar dingen van hem. 1. Zijn naam betekent smartekind. En zijn moeder had zijn naam Jabes genoemd, zeggende, want ik heb hem met smarten gebaard. Dus die naam die houdt verband met de geboorte van Jabes. Blijkbaar heeft deze moeder een moeilijke geboorte gehad, alhoewel elke geboorte, elke ontvangenis gaat met smart gepaard. Het herinnert ons aan Genesis 3, waar de Heere tegen Eva heeft gezegd, met smart zult gij kinderen baren. Na de val brengt de kinderzegen smart met zich mee. Het is de vloek die over Eva is uitgesproken. En toch is de smartelijke bevalling de bakermat van Gods kerk. Vandaag zeggen mensen, wij nemen 1 of 2 kinderen, Nu nog niet, straks, voorlopig niet. Er moet het nodige tussen zitten, want... Maar is dat te vereenzelvigen met de bede, uw koninkrijk komen? De Heere wil zijn kerk bouwen, hij wil zondaren wederbaren, die eerst geboren zijn in de natuurlijke weg. Wie kinderen voortbrengt tot Gods eer, verkrijgt een erfdeel van de Heere. Zijn onze vrouwen bereid om zich zo in dienst van de Heere te stellen? En niet minder de mannen. Wat is dat voor een geknoei met allerlei voorbehoedsmiddelen en periodieke onthouding? Wat een genotzucht en een egoïsme als het alleen maar gaat om onszelf. Hoe komt het dat de grote gezinnen niet meer in zijn? En dat wij ingrijpen op onze eigen wijze in de vruchtbaarheid van de vrouw, van de moeder? Is het niet ons verlangen dat wij kinderen voortbrengen voor de Heere? En als wij ze ontvangen hebben in de moederschoot, dat we ze op de Heere werpen en zeggen: Heere, laat dit kind voor u zijn. Bouwt u er uw kerk en uw koninkrijk uit? Zo heeft Hanna gedaan, toen ze worstelde met het verdriet van de kinderloosheid. Heere, als er nou een jongetje geboren mag worden, dan zal ik hem al de dagen van zijn leven aan u geven. En ze heeft het gedaan. Ziet u hoe de tijdgeest haak staat op wat de Bijbel ons leert? Ziet u hoe het woord van God op alle mogelijke manieren het zwijgen wordt opgelegd? En dat alleen maar omdat ik mijn eigen zin en mijn eigen genot en mijn eigen gemak zoek? Oh, ik weet hoor, dat er medische redenen kunnen zijn, maar ik heb hem met smart voortgebracht. Het doet pijn. Het vraagt om zelfverloochening. Als wij waarlijk bidden uw koninkrijk komen, dan vraagt dat om zelfverloochening. De moeder van Jabes legde haar ervaring in de naam van haar zoon. En dan ga ik naar een andere vader. Die legde zijn hart ook bloot in de geboorte van zijn zoon. Hij liet het aankondigen door middel van de engel Gabriël. En ge zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Het is waar, ik heb nog nooit een kind ter wereld gebracht. Dus de pijn en de smart die een vrouw doorstaat, ken ik niet. Maar toch durf ik heel voorzichtig te zeggen dat het vaderhart meer gesmart heeft dan elk moederhart. Want deze vader van de Heere Jezus heeft het liefste wat hij had gegeven aan een wereld verloren in schuld. Aan ellendelingen die zichzelf nooit meer uit die zondemacht konden opwerken. Die ellendelingen die zich verkocht hebben onder de macht van de zonde. Hij had zijn eigen zoon ervoor over, dat is wat, om zijn kind weg te duwen in die eeuwige rampzaligheid. Hij zag als het ware de vlammen van de hel uitsteken naar zijn eigen kind. En ze grepen zijn kind, als het ware levend verbrand onder de toorn van God. Dat was Gods wil. En waarom? Omdat hij smarte kinderen zou kunnen laten zingen: gij hebt mijn smart verdreven. Maar aan dat machtige wonder dat de Heere Jezus je zalig maakt, dan gaat de smart aan de zonde vooraf. Zeker weten. Ook daarna, vast en zeker, de smart over de zonde. Maar ook de smart over de zonde eraan vooraf. En gij, o Heere Jezus, hebt mijn smart verdreven. Die smart dat ik zonder God en daarmee zonder hoop op de aarde gekomen ben. Die smart dat ik me heb losgescheurd hebt. Die smart dat ik u op het hart heb getrapt. Die smart dat ik eigen gekozen wegen ben gegaan. Die smart dat het Christus kostte om uit de hemel te gaan. En naar deze vervloekte aarde te komen om de kruisdood te sterven. Dat is de smart van de zonde. En die heb gij verdreven. En die smarte kinderen, die hebben hier het beginsel van de eeuwige vreugde. Daarom haalde John Owen aan. Daarom zei John Owen op zijn sterbed, wat heb ik lang uitgezien naar deze dag. Omdat door de dood heen de eeuwige vreugde zijn deel zou zijn. In de volle zin van het woord. Want daar zal geen traan meer zijn. Er zal geen smart meer zijn. Daar is elke traan afgeveegd met een zachte doek. Ziet u, de moeder van Jabes legt haar levenservaring in de naam van haar kind. Maar de vader van de Heere Jezus legt zijn hart open in de naam van zijn kind Jezus. En dat weten onze kinderen wel, hè? Dat is een roepnaam. Zoals Jabes een roepnaam was. Die moeder heeft dikwijls geroepen, Jabes, waar ben je? En in de volheid van de tijd heeft de vader gezegd, Jezus, het uur is daar. En toen de Godverlatenheid er was en het kind riep naar zijn vader, toen heeft de vader niet geantwoord. En die vader gaf zijn kind een roepnaam, opdat ellendige zondaren zouden roepen, Jezus, ontfermt u zich over mij. Zult je kinderen leren, Jezus, ontfermt u zich over mij. Zoon van David, die uit die geslachten bent voortgekomen vanwege die trouw van God. Opdat we zalig zullen worden. Daarom, en daarom alleen, Jabes nu was heerlijker dan zijn broeder. Wat betekent dat? Hij was heerlijker. Wel, Jabes was een jongen met genade. En in dat opzicht is hij altijd heerlijker dan iemand die geen genade kent. Ben je er wel eens jaloers op? Hoe zalig is het volk? Wat zijn ze bevoorrecht die door de Heere zijn opgezocht? De gekenden van de Heere, ben je er wel eens jaloers op? Zou het voor mij ook kunnen? Zou het voor mij ook kunnen? Maar toch duidt erop dat deze Jabes meer genade had dan andere kinderen van God. Hij was heerlijker dan zijn geestelijke broeders. Daaruit kunnen we leren dat er standen zijn in de genade. Ik heb het al vaker gezegd, het lijkt er vandaag aan de dag op dat er gelijk een vader in Christus geboren wordt. Mensen hebben Jezus aangenomen, ze blazen hoog van de toren, ze praten als brugman. Nog wijzer dan de leraars. Maar de Bijbel leert mij dat er zuigelingen en dat er jongelingen zijn en dat er vaders zijn in Christus, 1 Johannes 2. Ze hebben wel allemaal vergeving van zonden. Kun je ook lezen in 1 Johannes 2. Kan niet zijn dat iemand wederom geboren is en geen vergeving van zonden heeft. Dat kan niet. Dat is zo onbijbels als maar zijn kan. Nee, Johannes laat ons zien dat ook de zuigelingen, ook de kleine kinderen, vergeving van zonden hebben. Dat is dat grote wonder als zij door genade bij dat kruishout worden gebracht. En daar gaat het toch om. Maar dat wil niet zeggen dat er daarom geen standen in de genade zijn. Dat de een meer genade kent en een dieper wordt ingeleid en meer een verborgen omgang met de Heere kent dan de ander. Wel allen vergeving, maar niet allen dezelfde godsvrezen. En daarom staat er, Jabes nu was heerlijker dan zijn broeders, want staat er, Jabes riep de God van Israël aan. Wat is dat aanroepen? Er zijn mensen die nemen niet eens meer de moeite om hun handen te vouwen en hun ogen te sluiten als er gebeden wordt. Er zijn mensen die raffelen altijd maar een standaard gebed af. Er zijn mensen die bidden zogenaamd, maar zij weten niet eens wat ze zeggen. Nee, dat woordje aanroepen, dat betekent een innig, rijk gebedsleven. En dat wijst op een sterke drang. Een sterke drang. Dat noemen wij ook wel pleiten. Dat is blijven kloppen. Dat is aanhouden. Aanroepen, aanhouden totdat hij hoort. Dat is als het ware de voet tussen de deur zetten. Ik laat u niet gaan tenzij dat gij mij zegent. Hij riep de God Israëls aan. Dat is de God van het verbond. Dat is de God van de vaderen Abraham, Isaac en Jacob. Israël, dat was die man die God overwon door het verlies heen. Zo heeft Jacob gewonnen. Door het verlies heen. De Heere liet Jacob winnen. En het was zo duidelijk merkbaar, omdat de Heere eerst zijn heup had verwrongen. Dat is aanroepen. Dat je verloren bent. Dat je verliezer bent. Dat je het met de opvoeding niet meer redt. Dat je geen raad meer weet wat je nog met je kind moet doen. Je hebt het links en rechts omgeprobeerd. Je hebt God aan zijn plaats gelaten, toch. Ernstige ouders laten God zo vaak aan zijn plaats. Maar als alles vasthoudt. Heere, gedenk, mijn dochtertje is deerlijk van de duivel bezeten. Dat is aanroepen als je als vader en moeder machteloos bij je kind staat. En je zegt, ik kan ze niet bekeren. Hoe heb ik geprobeerd om het in te scherpen? Al ligt daar ook genoeg schuld, opvoedingsschuld. Hoe heb ik geprobeerd om? Maar ik moet erachter komen dat het niet lukt. Jabes riep de God van Israël aan. Heere, wat zult u doen met uw grote naam? Dat is onze laatste gedachte. Macht bij God. Maar wat zegt Jacob, Jabes dan? Indien gij mij rijkelijk zegenen. En dan is het u misschien wel opgevallen. Dat er eigenlijk iets ontbreekt. Maar je zou toch denken als Jabes vraagt. Als u mij zegent, dan. Maar dat dan. Ontbreekt. Dat is er niet. Jabes zegt alleen maar indien. En dan horen we zo wonderlijk genoeg. En God liet komen wat hij begeerde. Wat is dit nu eigenlijk voor een gebed? Wat doet Jabes hier eigenlijk? Is hij alleen maar gericht op zichzelf als hij het maar zo goed en zo makkelijk mogelijk heeft? Weet je wel. Zo willen we nog wel aan godsdienst doen, hè. De Heere mag ons beter maken, hij mag ons een goed salaris geven, hij mag ons uitreddingen geven als het allemaal niet zo lekker loopt. En de Heere wil het nog doen ook, dat hebben jullie gezien, onverdiend. Maar dan houdt het ook wel zo ongeveer op. Zelfverloochening met ons ganse hart, ons bekeren tot de levende God. Homer, bedoelt dat Jabes? Nee, dat kan niet, hè. Maar dan was hij niet heerlijker dan zijn broeders. Jabes was, om het maar klassiek te zeggen, een ingeleid kind van God die die diepe verborgen omgang met de Heere kende. Het is net als in Genesis 28, als Jacob een belofte doet. Indien gij mij, zegt Jacob tegen de Heere, en dan zegt hij, zo zal de Heere mij tot een God zijn. En dat lijkt zo vanzelfsprekend door het geloof voor Jabes, dat hij het niet eens hoeft uit te spreken. Dit is geen ikgericht gebed, maar een smeekbede om de zegeningen van de God van het verbond. Want een waar gebed is altijd op de Heere gericht. Zo hoort het te zijn. Het wezen van het gebed behoort altijd op de levende God gericht te zijn. En daarom zegt Jabes hier als het ware, indien, dan blijkt dat u bent zoals uw naam is. En God laat blijken. Want nog eens, wij moeten God in de gaten houden wanneer die Jabes geleefd heeft. De kroniekenschrijver schrijft over hem. Het volk is teruggekeerd uit de ballingschap. Een klein nietig volkje wat eigenlijk niets kan beginnen. Ze hebben zelfs geen materiaal om de tempel te herbouwen. Ze zijn maar een klein stipje in het machtige Perzische Rijk. Wat zal er van Gods beloften ooit worden? Heren, indien... Dan zal blijken dat u inderdaad bent, zoals uw naam is, snap je? En dat doet nu de gelovige ouder. Heren, nu heeft u uw naam verbonden aan mijn kind. En als mijn kind dan straks de wereld ingaat en het zegt u vaarwel, of als het keurig in de kerk zit, maar het bekeert zich niet, wat zult u dan doen met uw grote naam, zie je? Naarmate het kind ouder wordt, naarmate het gebed intenser wordt en de Goddesverbonds wordt aangelopen, indien, het is alsof Jabes zegt, maar u bent toch die betrouwbare God. We kunnen toch op u aan. U bent toch zoals u heet. U bent toch zoals uw naam is. U bent toch die God die trouwen houdt en die nooit laat varen het werk van uw handen? U bent toch geweest een toevlucht van geslacht tot geslacht? Jabes riep de God Israëls aan, zeggende, indien gij mij rijkelijk zegenen. Je kunt toch niet vragen, Heere, mag dan nou één van onze kinderen zalig worden? Mag dan de rest wel verloren gaan? Je kunt toch niet vragen als ze maar net over de drempel zijn. Er is toch veel meer bij de Heere te verkrijgen? Indien gij mij rijkelijk zegenen zult. Zegenende zegenen staat er in het Hebreeuws. En dat herinnert ineens aan Abraham. De vader aller gelovigen. Waarlijk staat er in Hebreeën 6... En dan wordt Genesis 12 en Genesis 17 en Genesis 22 aangehaald. Waarlijk zegenende zal ik u zegenen. Dat staat hier ook. Jabes is een echte zoon van Abraham. Niet iemand die zich uitwendig beroemt op het verbond. Je kunt wel zeggen, ik ben gedoopt, dus ik zal wel zalig worden. Nee. Maar alleen als wij de voetstappen van de gelovige Abraham hebben leren drukken. Zegenende zal ik u zegenen. Dat heb u gezegd. En daar vraag ik u om. Niet maar om een klein beetje. Maar om de rijkdom van het verbond der genade. Jabes. Hij wist dat al die beloften in Christus ja en amen waren. En hij beoefende die verborgen omgang met God. En hij bedelt om zijn kinderdeel. Hij vraagt verder om de uitbreiding van de landpalen. Dat zal er wel mee te maken hebben dat ze een deel krijgen nu ze weer teruggekeerd zijn in het land van de belofte, zoals ook vroeger het land onder Jozua verdeeld en verloond is geworden. Zo heeft Jabes erom gebedeld. En die landsbelofte onder het Oude Testament wordt vervuld in het Nieuwe Testament als de Heere Jezus zegt, zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Zachtmoedigen, dat zijn mensen die het met de Heere eens zijn. Die wachten op de Heere, totdat zij hun erfdeel krijgen. Die uitzien naar de erfenis die komen gaat. En, vraagt Jabes, wilt u het zo maken met mijn smart, dat het mij niet smart? Wilt u het zo maken met het kwade, dat het mij ook ten goede zal keren? Ik vraag u niet of u het kruis van mij weg wilt nemen. Ik vraag of u het kruis wilt heiligen. En dat alle dingen ook voor mij mogen medewerken ten goede. Tuurlijk, als vader en moederhart zou niets liever willen, dat onze kinderen alleen maar voorspoed hebben in de wereld. En toch. Toch toen Jeshurun vet werd, sloeg hij achteruit. Heere, wilt u het kwade van onze kinderen weren, of ten hunne beste keren? Wanneer hij lief heeft, kastijdt hij. En hij geestelt een iegelijk zoon die hij aanneemt. Want juist door al de druk en de kruiswegen heen wordt het gebed op de Goddesverbonds verlevendigd. En staat er, God liet komen wat hij begeerde. Lees je het goed? Of ja, wees niet zelf voor te zorgen. Zoals een klein kind niet hoeft te zorgen voor het reilen en zeilen in het gezin. Dat doet vader. Dat doet moeder. God liet komen. Nee, Jabes hoeft niet aan de slag. Dat is een van de grootste gevaren. Dat heeft Abram een keer gedaan. Hij wilde de belofte vervuld zien in de weg van Hagar, omdat het in de weg van Sara onmogelijk bleek. Nee, en God liet komen. Laat God zijn eigen belofte vervullen. Laat God God zijn ook in deze. Het geloof kan het. Het geloof doet de armen over elkaar. Het geloof kan wachten. Het geloof verwacht. Het geloof ziet alleen maar uit. Wanneer zal de Heere het doen? Het geloof hoeft geen hand uit te steken om ook maar iets te doen. Want het verbond der genade is echt een genadeverbond. Het is alles wat God doet tot de zaligheid van een verloren en een verdoemelijk Adamskind. En God liet komen. Wat zal Jabes zich verwonderd hebben als die genade in zijn schoot geworpen werd. Hij kon er niet voor zorgen. Hij kon het niet maken. En toen gaf de Heere het. Niet om, maar wel op het gebed. We gaan afronden. Met Jo Henry zegt zo schoon: God was van ouds bereid het gebed te horen. God was van ouds bereid het gebed te horen. En zijn oor is nog niet zwaar geworden, zegt Matthew Henry. Hij is niet doof geworden. Het is hem niet te moede. Hij hoort ook vanmiddag als de jonge raven tot hem roepen. Hij hoort een doopouder. Wat zult u doen? De grote naam. Hij hoort een Hanna die haar ziel uitgiet met alles wat. En er komt geen woord meer over haar lippen. Hij hoort haar. Hij hoort vanmiddag een moeder die geen woorden meer heeft. Hij hoort een vader die uitgebeden is. Hij hoort ze nog steeds. En God liet komen aan alle vaders en moeders die er buiten gezet zijn, opdat ze zich nameloos zullen verwonderen dat God getrouw is. Amen.